Wel, geliefde gemeente, u mag naar Johannes hoofdstuk 7 gaan, vers 25 tot 36. Ik hoop dit stuk met u te kunnen afronden. U zal ook merken, tijdens het verlof heb ik een aantal andere preken opgenomen over een speciaal thema. Dat zal een beetje een verrassing zijn, maar die inleiding die komt wel. Als ik me goed herinner, heb ik dat ook wat aangekondigd. Maar voor nu gaan we nog naar het Johannes Evangelie. Zullen we het met elkaar lezen? Johannes hoofdstuk 7, vers 25 tot 36. En hier komen we een nieuwe groep mensen tegen. De vorige week hadden we de scharen, de menigte. En nu komen we bij de inwoners van Jeruzalem. In de NBG staat de Jeruzalemmers. Wel, sommigen dan van de inwoners van Jeruzalem zeiden: is hij het niet die ze proberen te doden? En zie, hij spreekt vrij uit. En ze zeggen niets tegen hem. Zouden onze leiders soms werkelijk tot erkenning zijn gekomen dat hij werkelijk de Christus is? Maar van hem weten we waar hij vandaan komt. Wanneer echter de Christus komt, weet niemand waar hij vandaan komt. En Jezus dan riep in de tempel, terwijl hij onderwijs gaf en zei: u kent mij niet alleen, maar u weet ook waar ik vandaan kom. En ik ben niet uit mijzelf gekomen. Maar die mij gezonden heeft, is waarachtig en hem kent u niet. Maar ik ken hem, want ik ben van hem afkomstig en hij heeft mij gezonden. Ze probeerden hem dan te grijpen, maar niemand sloeg de hand aan hem, want zijn uur was nog niet gekomen. En velen uit de menigte kwamen tot geloof in hem en zeiden: wanneer de Christus komt, zal hij toch niet meer tekenen doen dan hij gedaan heeft? En de Farizeeën hoorden dat de menigte dit over hem mompelde. En de Farizeeën en de overpriesters stuurden dienaars op hem om hem te grijpen. En Jezus dan zeide tegen hen: wel, nog een korte tijd ben ik bij u, en dan ga ik heen naar hem die mij gezonden heeft. U zult mij zoeken, maar niet vinden. En waar ik ben, kunt u niet komen. En de Joden dan zeiden tegen elkaar: waar zal hij naartoe gaan, dat wij hem niet zullen vinden? Hij zal toch niet naar de Grieken in de verstrooiing gaan en de Grieken onderwijzen? Wat is dit voor een woord dat hij gezegd heeft: u zult mij zoeken, maar niet vinden, en waar ik ben, kunt u niet komen? Tot zover de schriftlezing vanuit Gods woord. Wel, er zijn heel veel dingen die niet iedereen heeft. Maar er is één ding wat wij allemaal hebben. En dat is een naam. Sommigen van ons hebben meerdere namen of een bijnaam. We hebben zelfs allemaal een achternaam. En dit is eigenlijk zo gewoon dat we er nauwelijks bij stilstaan. Onze naam. Of namen. Nu, bij de Joden was het eigenlijk iets heel bijzonders met een naam. Want vanuit het Oude Testament, en dat zien we ook nog een stuk uit het Nieuwe Testament, had iedereen eigenlijk maar één naam. Aan een jongetje werd dat niet gegeven bij de geboorte, maar dat lezen we ook, dat werd gegeven bij de besnijdenis. Toen Jezus besneden werd, werd hem de naam Jezus gegeven. Eén naam voor iedereen. Geen achternaam, geen tweede naam. En we komen dat overal tegen. We hebben daar Johannes, we hebben Petrus, we hebben Nicodemus zijn we tegengekomen. Ja? Sommige namen hadden zelfs, als je gaat kijken in het Oude Testament, hadden een betekenis. Dat omschreef eigenlijk iets over die persoon. Bijvoorbeeld Johannes de Doper. Of Jozua. Jozua betekent hij die bevrijdt. Of Nathan. Hij heeft gegeven. Zie, dat is een betekenis in de naam. Soms vinden we namen die iets lijken te omschrijven van uiterlijke kenmerken van die persoon. Pinehas. Betekent eigenlijk koperkleurig. Of Edom. Betekent rood. Of Gideon, verminkt. Het lijkt erop dat dit iets zegt, dat de naam iets zegt over het uiterlijk kenmerk van die persoon. Nou, soms komen we in de Bijbel namelijk meerdere mensen tegen met een bepaalde naam. En dan wordt er iets bijgevoegd om onderscheid te maken. Weet we het nog? Jozef van Arimathea. Of Judas uit Iscariot. De plaats waar hij uitkwam. Of Maria van Magdala. Of Maria Magdalena, zo wordt ze ook wel genoemd. Dat was eigenlijk Maria uit Magdala. En later vinden we ook bijvoorbeeld een bijnaam. Johannes en Jacobus, de zonen van Zebedeus. Zo zien we dat ook eigenlijk heel veel bijzondere dingen met namen gedaan wordt in de Bijbel. En eigenlijk is het heel creatief. En eigenlijk, als we dat zo de sprong naar Jezus maken, Jezus zijn naam heeft een enorme theologische lading. Daar zouden we al over kunnen preken. Bijvoorbeeld, als we teruggaan naar Johannes hoofdstuk 1 vers 12, dat wij worden kinderen van God, zo staat het daar. Als we Jezus hebben aangenomen en in zijn naam geloven. Zie, dan zien we in één keer dat de naam van Jezus, zijn naam, heel belangrijk is. Dat we die accepteren. En zijn naam staat voor wie hij is. Waar hij vandaan komt, waar hij werkelijk vandaan komt, wat zijn missie is. En door zijn missie, door zijn plaatsvervangend lijden en sterven, kunnen wij in een relatie komen tot de Vader. Of Handelingen 4 vers 12. Want er is onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden. Er is geen andere naam onder de mensen gegeven. En dat is Jezus zijn naam. Er is verlossing in Jezus zijn naam. Rijk, hè, als we het zo zien. En als wij bidden, wat zeggen we dan meestal? We bidden in Jezus' naam. Wel, dat zomaar even terzijde over het unieke facet van Jezus' naam. Hij had ook een hele gewone naam. Hij heette Jezus, maar vaak kwam daar iets bij. Jezus van Nazareth. Of, dat vonden we bijvoorbeeld, dat was Nathan die dat zei over Jezus. Kan er iets goeds komen uit Nazareth? He, Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. Zo werd Jezus omschreven. Hij werd benoemd met zijn stiefvader, laat ik het zo zeggen. De vader die op aarde voor hem gezorgd heeft en die woonde in Nazareth. En Johannes hoofdstuk 6 vers 42, we zijn daar onlangs langsgekomen in onze prekenserie. Is hij niet Jezus, de zoon van Jozef, van wie wij de vader en moeder kennen? Zie, Jezus van Nazareth. Zo was hij gekend. Zo kende iedereen hem. Dat is waar hij vandaan kwam. Toch? Wel, niet helemaal. Want in de tekst vandaag geeft de Heer Jezus een enorme uitbreiding daarop. Hij laat zien dat zijn werkelijke afkomst, waar Jezus werkelijk vandaan komt, veel belangrijker is. Zijn ware afkomst, die moeten wij geloven en belijden. Dat vinden wij in het eerste stuk, als u naar uw preekthema staat, kijkt, dan ziet u dat ook. De ware afkomst, daar gaan we als eerste bij stilstaan, dat is ontzettend belangrijk. Want pas als we dat geloven en belijden, zijn wij in staat om de toekomst van de Heer Jezus aan te nemen en te doorgronden. Of te doorgronden en aan te nemen. Zie, wie Jezus' ware afkomst gelooft, heeft ook zijn toekomst waarschijnlijk juist. En dat is waar we mee beginnen. Jezus' ware afkomst. Of heel kort, Jezus' afkomst. En dat vinden we in vers 25 tot en met 29. Maar laat ik eerst eventjes dat eerste stuk nog even lezen, die eerste paar versen. Sommigen dan van de inwoners van Jeruzalem zeiden, is hij het niet die ze proberen te doden? En zie, hij spreekt vrij uit en ze zeggen niets tegen hem. Zouden onze leiders soms werkelijk tot de erkenning zijn gekomen dat hij werkelijk de Christus is? Maar van hem weten we waar hij vandaan komt. Maar wanneer echter de Christus komt, weet niemand waar hij vandaan komt. Zie, we gaan van de ene groep, van de menigte, naar de Jeruzalemmers. Van de bezoekers naar de mensen die daar thuis zijn. En deze groep heeft inzichten die de andere groep niet had. De andere groep die vroeg zich af van, wil je dat de Heer Jezus onderwezen? Dat was in vers, ik ben het even kwijt, maar in het voorgaande dat ze zeiden van, je hebt een demon, wie wil jou vermoorden? En deze groep zegt wel, deze Jeruzalemmers, die eigenlijk in het kloppend hart zit van het geestelijke religie, die weten wat er gaande is. Nou, u mag aannemen dat dit niet op de voorpagina stond van het belang van Jeruzalem. De krant die daar uitgegeven werd. Maar in het roddelcircuit zal dit zijn weg gevonden hebben. Dat ze Jezus wilden doden. Is hij het niet die ze proberen te doden? Is hij het niet die zij proberen te doden? Ze houden de identiteit van de plannenmakers verborgen. En dat is maar goed ook, hè? Want we weten ook wat er mee met iemand kan gebeuren die opsporing doet. Spreken over moordplannen is één, maar de identiteit van het brein erachter, om dat publiekelijk en bekend te maken, daar moet je voorzichtig mee zijn. Maar één ding zijn ze van overtuigd, deze man is het die ze willen doden. Dat is een zekerheid, maar er is enige twijfel. Want kijk maar eens in vers 26, dat Jezus vrijuit spreekt. En feitelijk verwonderen ze zich over Jezus, zijn moed, over zijn durf om in de tempel te staan. En hij spreekt vrijmoedig. Hij staat als het ware als een verzorger te midden van zijn leeuwen, in totale ontspanning. Midden in de gevarenzone en toch op rust. En dat Jezus zo openlijk spreekt, daar verwonderen ze zich over. Want ze weten wie de tempel en het onderwijs daar beheert en stuurt en regelt. Er was een constante controle van de tempelpolitie en van de farizeeërs die tussen het volk stonden om te horen. En die brachten het over naar de overpriesters, zoals we straks ook zullen zien. Om het onderwijs onder controle te houden. Maar alles wijst erop dat Jezus op zijn gemak is. En als de Heer zo vrij is en de leiders grijpen niet in, dringt er een vraag bij de Jeruzalemmers naar voren. Er komt een vraag naar voren in hun gedachten die in het vervolg van vers 26 te vinden is. Zouden onze leiders soms werkelijk tot erkenning zijn gekomen dat deze werkelijk de Christus is? En omdat Jezus zo staat te onderwijzen en zoveel vrijmoedigheid heeft, zouden de geestelijke leiders tot erkenning gekomen zijn? Nou, zo snel als de gedachte naar binnen komt, zo snel verdwijnt hij ook weer. Maar nee, dat is niet zo. Vers 27. Maar van hem weten we waar hij vandaan komt. Of wat ze zeggen is eigenlijk, wij weten waar hij, het is een klein beetje een denigrerende term die ze voor de Heer Jezus gebruiken. Van hem, van Jezus, zoals die hier staat, uit Nazareth, weten we waar hij vandaan komt. Maar wanneer echter de Christus komt, weet niemand waar hij vandaan komt. Dit is de man uit Nazareth. Dat is zijn naam. Wij weten waar hij vandaan komt. Dat wist bijna iedereen. Iedereen kende hem zo. Dan kan hij de Messias niet zijn. Want als de Messias komt, die komt plotsklaps. Die komt zonder aankondiging. Die komt niet met een bediening. Die kondigt zichzelf niet aan. Die komt feitelijk uit het niets. Zoals bijvoorbeeld omschreven staat in Matteüs 24, 27. Een tekst die we vast wel kennen, want die is de Heer Jezus zelf zegt. Want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. In een oogwenk, uit het niets, komt hij het universum binnen. Dat is wat de Joden als het ware verwachten van de Messias. De Messias, zijn aankomst was niet te voorspellen, niet te berekenen, werd niet aangekondigd. Dus deze Jezus uit Nazareth kon het niet zijn. Kan niet de Messias zijn. En dit is het moment waar Jezus zijn stem verheft. Kijk maar, vers 28. Jezus dan riep in de tempel. Nadat dit leeft bij de mensen, begint de Heer als het ware luid te roepen. Luid te spreken, terwijl hij onderwijs en gaf en zei, u kent mij niet alleen, maar u weet ook waar ik vandaan kom. En hier zit een stukje ironie in, een bepaald cynisme als ik het zo mag zeggen. We zouden het zelfs in een vraagvorm kunnen neerzetten. Dus jullie kennen mij en weten waar ik vandaan kom? En ja, in een zekere zin was dat ook zo. Ja, ik ben die Jezus uit Nazareth. Jezus, daar is die opgegroeid. Maar ze missen één van de belangrijkste facetten. Dat vinden we in vers 28b. Ik ben niet uit mijzelf gekomen, maar die mij gezonden heeft is waarachtig. En hem kent u niet. En wat de Heer eigenlijk zegt is, mijn ware afkomst, de ware plaats waar ik vandaan kom, is niet Nazareth, is niet de naam zoals jullie mij kennen, maar ik ben gezonden door de Vader. De waarachtige. En het is waarachtig dat hij mij gezonden heeft. Maar hem kent u niet. Jullie kennen hem niet. Maar ik ken hem. Vers 29. Ik ben van hem afkomstig. En hij heeft mij gezonden. Dit riep de Heer Jezus over het tempelplein. En je zou kunnen zeggen, hij davert dit in zijn woorden door de massa. Dit is waar hij werkelijk vandaan komt. Dit is zijn werkelijke afkomst. Dit gaat verder dan zijn woonplaats of de plaats waar hij opgroeide. Zie, we kunnen heel veel over Jezus juist hebben. Waar hij gewoond heeft, wie zijn vader en moeder zijn, waar hij opgegroeid is. Misschien wel zelfs waar hij geboren is. Maar als wij het belangrijkste niet geloven, van zijn werkelijke afkomst, dan missen we alles. Zie, het is essentieel wat de Heer Jezus hier zegt, is dat wij geloven dat hij door de Vader gezonden is om het verloren te zoeken en te verlossen. Dat was zijn missie. Hij kwam om de verloren schapen op zijn schouder thuis te halen, de 99 achterlatende en die ene ging die zoeken. Of die vrouw die het hele huis ging doorzoeken voor dat ene muntje. Het was de Heer die de verloren zoon thuis haalde, die elke dag op de uitkijk stond of zijn verloren zoon niet terugkwam. Zijn plaatsvervangend offer. Zie, Jezus' ware afkomst is belangrijk. En mits dat Jezus spreekt over zijn ware afkomst, komt daar een verdeeldheid. Zien we als het ware dat Jezus ergens tussenkomt. Want vers 30 gaat daar gelijk verder op in. En ze probeerden hem dan te grijpen, maar niemand sloeg de hand aan hem, want zijn uren was nog niet gekomen. Een enorme reactie zien we als het ware door de groep, door de Jeruzalemmers, om het zo maar te zeggen, komen. Er staat een menigte voor hem. En mits dat de Heer Jezus begon te roepen, dan zie je ook dat er een bepaalde onrust over het tempelplein gaande is. En straks zien we nog meer onrust. Als Jezus zijn afkomst, zijn werkelijke afkomst verduidelijkt, ontstaat er een verdeeldheid. Een tweedeling. En eigenlijk is het zo dat de afkomst van de Heer Jezus een tweedeling brengt in de wereld. En hier vinden we de eerste groep, als het ware, in vers 30 die we net lazen. Deze mannen worden razend boos. Het zijn mannen met een bepaalde bevoegdheid, met een bepaalde theologisch inzicht. Het lijkt me dat ze heel nauw verbonden zijn met de mensen die in vers 32 naar voren komen, de farizeeërs. Het staat er niet direct, maar het lijkt er wat. Want wat zij horen, als Jezus zijn ware afkomst bekend maakt en ze begrijpen wat hij zegt, niet dat ze het geloven, maar ze begrijpen wat hij zegt, dan is voor hun de maat vol. Wat Jezus onderwijst, dat kan niet. Dit is erover. Hier moet ingegrepen worden. Het is in hun ijver en hun woede proberen ze Jezus te grijpen. En dat staat er gewoon heel eenvoudig. Ze probeerden hem dan te grijpen, maar niemand sloeg een hand aan hem. En dit legt zo mooi de nadruk. Johannes is een evangelie, legt zo mooi de nadruk dat dat je eigenlijk kan zeggen van niemand is bij machte om de toekomst van Jezus te veranderen. Jezus vertelt over zijn afkomst. En we zitten hier in die fase waar we straks gaan kijken naar zijn toekomst. En die fase daartussen is eigenlijk het verlengde van zijn afkomst. Want waar hij vandaan komt, gaat hij straks ook weer heen. En het is alsof deze Joden als het ware in willen grijpen, de tijd willen veranderen, de klok willen aanpassen. En ze staan gewoon machteloos. Ziet, een mens wil altijd een tijd veranderen. Oh ja, we kunnen de klok vooruit zetten en achteruit. We hebben zomertijd, we hebben wintertijd. Maar één klok kan de mens niet aankomen. Dat is de klok waar de Heer Jezus bij leefde. Want wat staat er? Zijn uren was nog niet gekomen. Ze staan letterlijk machteloos. Je weet niet wat hun tegenhoudt en hoe het hun tegenhoudt. Maar één ding is zeker. Het is de Heer Jezus in zijn heerschappij die daar heerst. En niemand anders. En in vers 31 vinden we een andere groep. Die heet dan de menigte. En vanuit de menigte horen we ook andere stemmen. Die zeggen van, die kwamen tot geloof in hem, zoals Johannes dat hier zegt. En die stellen zich de vraag, wanneer de Christus komt, zal hij nog meer tekenen doen? Nou, ze geloven niet zozeer in zijn naam, niet zozeer in zijn afkomst, maar meer in wat hij doet. En dat is lovenswaardig. De Heer Jezus zegt het zelf ook later, van als je niet gelooft in waar ik vandaan kom en wie ik ben, geloof dan de wonderen en de tekenen die ik doe. Dus het is een stap dichterbij het rechtvaardigmakend geloof, een verlossend geloof. Maar het is eigenlijk een geloof wat niet de hoogste vorm van geloof is. Het is een geloof die gebaseerd is op, wij verwachten dat de Christus wonderen gaat doen en tekenen. En dan als laatste vinden we daar in 32, de Farizeeërs hoorden dat de menigte dit over hem mompelde. Wat de Heer Jezus hier sprak over zijn afkomst, dat gaat als een rimpeleffect, gaat dat zo door de menigte heen. En ze mompelen met elkaar, ze spreken er achter de hand zo. Ja, heb je dat ook gehoord? Hij zegt dit, het zal niet bedoelen dat hij van de Vader komt. Dat hij God is, dat hij Gods Zoon is. En dat zijn die Farizeeërs die eigenlijk dicht bij het volk staan, en dat stonden ze ook, en die dus opvangen wat er gaande is. Er ontstaat een geroezemoes als het ware daar op het tempelplein. Mensen gaan heen en weer rennen, ze gaan de boodschap overbrengen naar anderen. Er komen mensen toestromen, wat de Heer Jezus riep. Het is niet bepaald rustig op het tempelplein op deze ochtend, zouden we kunnen zeggen. En opnieuw is daar die gedachte van hoe de Heer spreekt, dat hij bijna in raadselen spreekt. Maar het zijn de Farizeeërs die het oppikken. Maar de Farizeeërs hebben feitelijk geen bevoegdheid om in te grijpen. Zeker niet op het tempelplein. Vandaar dat je ook in vers 32 leest, in het laatste gedeelte van de Farizeeërs, en de overpriesters stuurden dienaars om hem te grijpen. Ziet, het waren feitelijk de Farizeeërs die naar de overpriesters waren gegaan om hulp te vragen. Want de overpriesters waren feitelijk op het hele tempelterrein waren zij de baas en heersten daar. Die hadden een tempelpolitie van levieten en die werden ingeschakeld. Die worden hier dan genoemd als dienaars. En zo zien we dat de Farizeeërs bij de overpriesters een vuist konden maken. Ze konden optreden. En de tempelpolitie wordt op hem afgestuurd en zo zien we dat hier de Heer Jezus zijn tussenkomst verdeeldheid brengt. Hij komt ergens tussen. En wat hier op de tempelplein gebeurt is feitelijk een miniatuurbeeld van wat in de hele wereld gebeurt. De Heer brengt scheiding in heel de wereld. Heel de mensheid verdeeld is verdeeld omwille van Jezus' afkomst. De hele mensheid is verdeeld over de afkomst van de werkelijke afkomst van de Heer Jezus. Zie, niemand heeft moeite als wij Jezus een goed mens noemen. Als we zeggen dat hij een profeet is, dan is dat al een kleinere groep die dat nog wil belijden. Als we zeggen dat hij een voorbeeldig mens is en geleefd heeft op aarde als een voorbeeld, dat is nog een kleinere groep die dat belijdt. Maar wie gelooft dat hij door zijn hemelse Vader gezonden is en de Zoon van God is, dat is een hele kleine groep die dat gelooft. Zo maken we dan de oversprong naar wat Jezus nog weer gaat zeggen. Jezus' toekomst als het ware. En Jezus zei dan tegen hun, en je begrijpt ook dat hier natuurlijk een bepaalde tijd tussen zit. Als die dienaren gehaald worden en geroepen worden en in actie komen. Die moeten zich door de massa heen bewegen en de afstanden zijn niet zo heel groot, maar er moet toch een bepaald moment van overleg zijn. En Jezus, zijn onderwijs gaat gewoon door. Hij gaat van zijn afkomst naar zijn toekomst. En Jezus zei dan tegen hen, nog een korte tijd ben ik bij u. En dan ga ik heen naar hem die mij gezonden heeft. Zie, ik ga daarheen waar ik vandaan kom. En u zult mij zoeken, maar niet vinden. En waar ik ben, kunt u niet komen. Zie, Jezus' afkomst was al uniek. Dat bracht al verdeeldheid. Maar zijn toekomst is heel exclusief. Maar wat Jezus zegt, kan niemand anders eigenlijk zeggen. Nog een korte tijd ben ik bij u. Laten we daar eens mee beginnen. Dat is ook toekomstig. Nog een korte tijd ben ik bij u. Niemand van ons kan dat zeggen. Zie, het leven van de Heer Jezus en zijn plan en missie was dat hij inderdaad op het Pascha 6 maanden van dit punt vandaan zou sterven. Dat stond vast, dat was geopenbaard. Jezus kon zeggen, ik ben nog een korte tijd bij u. Wij kunnen dat niet zeggen. Dat is als eerst al wat Jezus' toekomst exclusief is. Jezus wist zijn dag en het uur van zijn sterven. Zijn tijd op aarde stond vast. En niemand van ons kan dat zeggen, laat dat duidelijk zijn. En dan ga ik heen naar hem die mij gezonden heeft. En wat zei ik al, Jezus gaat terug naar waar hij vandaan kwam. Nog een korte tijd en ik vertrek. En dan vers 34. En u zult mij zoeken, maar niet vinden. En waar ik ben, kunt u niet komen. U zult mij zoeken en niet vinden. En waar ik ben, kunt u niet komen. Nou, als je dit leest, dan is dit niet open voor discussie. We voelen direct wie de regie in handen heeft. Hier spreekt de Heer der Heerscharen, is het niet? De Zoon van God. De tempelpolitie mag geroepen zijn. De fariseeërs mogen onderweg zijn. De levieten en de dienaren die mogen inderdaad, wat ze ook maar bij zich hebben, eraan komen. Maar de Heer regeert. De Heer Jezus doet waar hij voor gekomen is. Hij gaat heen waar hij vandaan gekomen is. Niemand houdt hem tegen. Niemand zal hem vinden en niemand zal hem volgen. Dat is een regie. Maar dit roept een vraag op bij de Joden. Natuurlijk, de Joden dan zeiden tegen elkaar, waar zal hij naartoe gaan dat wij hem niet zullen vinden? Is er een plaats op aarde, is er een plaats waar Jezus van Nazareth, want dat zo zagen zij hem, waar hij heen kan gaan? Maar hij zou naar de Joden gaan die in de Griekse verstrooiing zitten. Terwijl de Joden buiten Jeruzalem, buiten Israël, buiten het land Israël. Dat is de verstrooiing onder de Grieken. En als Jezus daarheen gaat, zou hij dan naar de Grieken gaan onderwijzen, aan de heidenen? Zou Jezus buiten Israël gaan en heidenen onderwijzen? Want dat is één ding wat die Joodse leiders nooit zouden doen. Dat komt niet op hun menukaart voor. Dat is voor hun de plaats waar ze nooit zullen gaan, dat is de weg die ze nooit zullen bewandelen. Gods woord brengen aan heidenen buiten Israël. Nee. Nee. Dat zouden ze nooit doen. Maar hier moeten we even stoppen. Hier moeten we even parkeren. Proeft u dat wederom in het Johannes-evangelie er een bepaalde ironie in zit? Dat wat zij zeggen, wat ze nooit zullen doen, en waar ze eigenlijk van zeggen, dat is misschien het enige waar Jezus van Nazareth heen zou kunnen gaan, dat precies de wijze is waarop de gemeente na Handelingen 2 de wereld inging. Die ging Jeruzalem, Samaria en de einde van de wereld werd het evangelie verkondigd. Zie, wat zij voor onmogelijk hadden gehouden, is exact wat waar is voor de volgelingen van de Heer Jezus zelf, na Handelingen 2. Jezus had het zelf ook gezegd. Aan het eind gaf hij die opdracht. Matteüs 28, vers 19. Ga heen en onderwijs al de volken. Zie, wat in geen mensenhart is opgekomen. En zeker niet bij de religieuze hier, de religieuze leiders. Is de weg die God gekozen heeft. Zodat u en ik, als niet-Joden, als Grieken om het zo maar te zeggen, het evangelie mochten horen. En feitelijk staan deze Joden perplex. Hij was op zoek gaan naar een plaats en een locatie waar zij niet heen kunnen gaan. Een locatie die zij niet kunnen boeken. En dat is de enige suggestie die ze kunnen verzinnen. En later is het waar. Voor elke volgeling van de Heer Jezus. Dat de wereld het zendingsveld is. Maar ze zijn zo perplex, deze Joodse leiders, dat ze exact de woorden van de Heer Jezus herhalen. Exact, niet een klein beetje, maar exact. Vers 36, wat is dit voor een woord dat hij gezegd heeft? En ze herhalen het bij zichzelf in een vraag. U zult mij zoeken, maar niet vinden. En waar ik ben, kunt u niet komen? En eigenlijk is dit de puzzel voor elke mens op aarde. Zie, de geestelijke religieuze houdt het voor onmogelijk. De filosoof houdt het voor een mooie uitspraak. Is het niet, oh, u zult mij zoeken, maar niet vinden. Waar ik ben, kunt u niet komen. Oh, wat een mooie filosofische uitspraak. De evolutionist, die zegt, wel, ik ben er nog niet, maar ik ben op weg daarheen. Hoe beantwoordt u deze vraag? Hoe beantwoordt u deze vraag? Weet u waar het van afhangt? Welke naam u aan Jezus geeft? Welke naam, met welke naam u Jezus kent? Kent u hem als Jezus van Nazareth? Of kent u hem als Jezus de Zoon van God, door God de Vader gezonden? Zie, dat maakt het verschil. Dat maakt het verschil met welke naam u Jezus benoemt. Wat u gelooft van zijn afkomst. Wat u gelooft van zijn afkomst en met welke naam u hem daarmee geeft, bepaalt ook hoe u deze vraag over de toekomst van de Heer Jezus gaat beantwoorden. Maar de Heer Jezus geeft eigenlijk voor zijn kinderen nog meer hoop. En daar wil ik mee eindigen. Gaat u eens mee naar Johannes hoofdstuk 13. En we maken de sprong van het Loofhuttenfeest 6 maanden voor het laatste Pascha. We gaan 6 maanden vooruit. We gaan naar het laatste Pascha. En ze zijn met z'n 11 aan tafel. Judas is inmiddels de duisternis ingegaan, de nacht in. Om de verlosser van deze wereld te verloochenen. De 11 blijven achter. En dit zegt de Heer Jezus tegen hun. Tegen de 11. Lieve kinderen, nog een korte tijd ben ik bij u. U zult mij zoeken en zoals ik gezegd heb tegen de Joden, zo zeg ik het nu ook tegen u. Waar ik heen ga, kunt u niet komen. Dit moet de gemoederen toch enigszins gechoqueerd hebben. Dit moet emoties losgebracht hebben bij de 11, als ze Judas al weg hebben zien gaan. Waar Petrus en Johannes op de hoogte zijn dat het Judas is die hem wil verraden. En dat de Heer zegt, ik ga weg en dan kunnen jullie niet komen. In vers 36, gaat u maar eens mee, is het ook Petrus die de vraag stelt. Simon Petrus zei tegen hem, Heere, waar gaat u heen? En Jezus antwoordde hem, waar ik heen ga, kunt u mij nu niet volgen. Maar u zult mij later volgen. Oh, voor de elf gaat als het ware de deur open. Waar ik vandaan kom, ga ik heen. En daar kunt u niet komen, daar kunt u nog niet komen. Daar kunnen jullie nog niet komen. Daar is nog iets meer nodig. Hoofdstuk 14, vers 2b. Johannes hoofdstuk 14, vers 2b. En ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken, zegt de Heer Jezus. Ah. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal ik u tot mij nemen, opdat u ook zult zijn waar ik ben. Oh, hier ligt de hoop. Hier ligt de hoop dat de afkomst van de Heer, voor degenen die de afkomst van de Heer juist hebben, die begrijpen dat hij werkelijk gezonden is door de Vader, dat hij van de Vader is uitgegaan, dat hij kwam om zijn missie te volbrengen, om het verloren te zoeken, de prijs te betalen, om zijn leven af te leggen, zijn losprijs voor velen, om te sterven aan het kruis, om uit het graf op te staan, naar de heerlijkheid te gaan en terug te komen, want hij bereidt een plaats voor een ieder die zijn afkomst juist heeft en zijn toekomst gelooft. Dit is de zekerheid voor een ieder die de afkomst van de Heer Jezus juist heeft, dat de Heer voor hem een plaats bereidt en de Heer terugkomt om hem te halen, zodat wij zijn waar hij is. Doordat wij ons vertrouwen op hem gesteld hebben. Heeft u het vertrouwen op deze Heer gesteld? Op de Zoon van God? Dat hij gezond is van de Vader? Doe het en doe het nu. Want dan gaat de toekomst ook voor u open als het ware. Dan gelden deze beloftes ook. Dan zegt de Heer, je kunt er nu nog niet komen. Maar dan kunnen wij ook geloven dat de Heer nu een plaats aan het voorbereiden is voor u en mij. Voor een ieder die zijn en haar vertrouwen op hem gesteld heeft. Wilt u weten hoe u daar komt? Dan lezen we verder. Vers 4 van Johannes 14. En waar ik heen ga, dat weet u. En de weg kent u. Kent u de weg? We hoeven niet veel verder te lezen of Jezus beantwoordt deze vraag. Kent u de weg? Maar Jezus is de weg. Jezus en Jezus alleen. Ziet u hoe belangrijk een naam is? Hoe belangrijk afkomst is? Wel, Vader, wat een bijzondere gedeelte uit de Bijbel, Heer. Als we het oppervlakkig lezen, we lezen eroverheen, Heer, dan lijkt het wel eens alsof er zo van de hak op de tak springt, Heer, en dat er geen verwevenheid en verband in zit. Heer, maar dan dank ik u dat we er eens langer bij stil mogen staan. Heer, en dan lijkt het onderwijs in Johannes soms heel veel op elkaar, toch zitten er elke keer weer nieuwe facetten in. Toch brengt u uit uw woord weer nieuwe parelen naar boven, Heer. Wie u bent, Heer Jezus. O, heerlijk om dat vanochtend weer te mogen horen. O, vervul ons hart van uzelf, Heer. Vul onze gedachten met uw afkomst, met uw ware afkomst, dat we dat mogen gaan begrijpen steeds meer en meer. En dat wij in deze tussenfase waar we in zitten, Heer, waar u tussen bent gekomen, Heer, ons vertrouwen op u stellen, dat het vormen krijgen, opdat wij de toekomst van u ook mogen gaan zien en mogen delen, Heer, die zekerheid mogen hebben, om inderdaad ook te kunnen zeggen, u bent de plaats voor ons aan het bereiden. En Heer, u doet dat, voor al uw kinderen. Die zekerheid hebben we. Dank u wel. Heer, voor een ieder die nog in die tussenfase zit, die in de menigte staat, die zegt van, ja, er zijn wonderen en die geloven we. Heer, trek hen tot uzelf, dat ze uw ware afkomst gaan zien en uw ware toekomst gaan beleiden. Open hun harten daartoe, opdat u woning kan maken in hun harten, om zo vervolgens ze in uw woning op te nemen, Heer Jezus, die u aan het voorbereiden bent. Want u, Heer, bent de weg, de waarheid en het leven. Halleluja. Amen. Wel, dank u wel, gemeente, voor weer mee te doen en mee te luisteren. Ik hoop ook dat het u gevoed heeft, dat u bekrachtigd bent. En we mogen dan ook weer zo afscheid nemen van elkaar, een nieuwe week in. Voor ons betekent dat een paar weken dat we ons wat meer terugtrekken, op de achtergrond belanden. Annemarie en ik ook naar een camping open te gaan, om daar een paar weken rustig te mogen vertoeven. Mogen we dan zo gaan met de zegen van de Heer aan het eind. Wel, Vader, mogen we dan zo gaan en onze wegen als het ware bescheiden in de genade van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Opdat wij, die ons vertrouwen gesteld hebben, Heer, op de Zoon van God, die gekomen is om voor ons te sterven, om vervolgens een plaats voor ons te bereiden, dat wij eens met hem verenigd zullen worden. Dat wij het onderpand van de Heilige Geest ontvangen hebben. Opdat wij met opgeheven hoofd En met de zekerheid van het geloof in deze wereld mogen wandelen. En niets ons kan scheiden van de liefde van God in de Heer Jezus Christus. Mag die hoop en die vertroosting met een ieder van ons zijn, Vader. Halleluja. Amen.